ik ben vandaag op bezoek bij Jacco Bergman van Bergman Finance in Houten. Hallo Jacco.
Hi.
Hi. Jij bent de adviseur geweest en nog steeds geloof ik van Marleen. Hè? Van Marleen, daar heb ik een podcast mee opgenomen. En ik hoorde van Marleen dat die noemde jouw naam in dat gesprek. En toen dacht ik van, hey, die ken ik, want die kennen wij zakelijk gezien. Hè? Dus jij bent ook een klant van D'Azur. Heb ik jou benaderd en gevraagd of jij misschien ook met mij een podcast wil opnemen. Om dan vanaf de kant van de adviseur dit verhaal eigenlijk van Marleen, maar ook algemeen dingen te bespreken. Van met name ook hoe het voor jou is om de overlijdensrisicoverzekering te adviseren aan mensen. Dat is vandaag wat ik met jou graag wil bespreken.
Hartstikke goed. Ja? Klopt wat je zegt, hè? Weet je, wij zijn heel betrokken geweest bij Marleen. Eigenlijk altijd in haar leven. Zo ook bij de aankoop van haar huizen en de dingen die dan verzekerd worden die erbij horen. Dat mijn naam genoemd werd daar. En dat jij mij belde naar aanleiding daarvan was ook wel voor mij reden om wel even na te denken. Wil ik daar wel of niet aan meedoen omdat het ook zo dichtbij staat?
Want jij bent wel echt bevriend met Marleen.
Ja, we kennen Marleen van kleins af aan. Dus mijn vrouw is een vriendin van haar.
Ja.
Van jongs af aan al, die zaten samen in een jeugdorkest in Nieuwegein. Van daaruit eigenlijk alles meegemaakt. De eerste ontmoeting met Hans dan wellicht net niet. Maar wel vanaf dat hij net in hun leven was. Vanaf dat ze huurde hun eerste huisje kocht. Tot en met het huis waar hij uiteindelijk overleden is. Dan is het toch wel fijn wat we hebben kunnen betekenen in het advies destijds. Dat ze er nu in ieder geval financieel nog bij zit zoals ze erbij zit.
Ja.
Maar het heeft wel impact gemaakt wat daar gebeurd is. De weg ernaartoe. We weten allemaal, het overlijden heeft een grote impact. Maar als het zo dichtbij gebeurt, dan vond ik het ook wel heel lastig om aan de adviseurskant, de vriendkant, die combi zo mee te maken.
Ja. Want jij had bij hun dus ook de overlijdensrisicoverzekering geadviseerd.
Klopt.
En ik begreep van Marleen dat dat wel echt op een goede manier had geadviseerd was. Dat zij dus ook echt wel een mooi bedrag kreeg uitgekeerd.
Klopt.
Dus daar is ook heel erg dankbaar voor.
Ik denk misschien wel goed om te vertellen. Overlijdensrisico wordt veelal geadviseerd vanuit een adviesprogramma. Meestal zie je bijvoorbeeld als twee mensen een huis kopen. Een bedrag wat je samen kunt lenen. En dan rekent het programma uit. Als er één inkomen achterblijft en een beetje nabestaande pensioen. Wat zou je dan met dat inkomen nog kunnen betalen? Nou, dan blijft er een bedragje over aan hypotheek. En dat bedrag wat je niet meer zelf kunt lenen op inkomen. Dat moet je dan verzekeren. En dan is het goed verzekerd.
Ja.
Ja, weet je, met alle respect. Dat is niet wat ik denk wat bij overlijden de reële situatie is. Als we gaan kijken wat gebeurt er nou echt met overlijden. Is nou echt die lagere hypotheeklast met dat lagere inkomen wat er is, het enige wat dan belangrijk is? En ja, als je dan reëel gaat nadenken, zijn er heel veel dingen die gewoon hetzelfde blijven. Namelijk, van joh, de verwarming in huis gaat ook niet naar 2/3. Als jij met een gezin op vakantie gaat en je hebt een ouderslaapkamer en twee kindjes die losslapen, dan gebeurt dat ook bij overlijden niet in één keer dat een klein huisje geboekt wordt.
Ja.
Dus ik zeg altijd veel, als we nou eens gaan kijken bij overlijden, dat het inkomen wat iemand gewend is met z'n tweeën te hebben, kan blijven in de hele periode dat de kinderen nog afhankelijk zijn van het gezinsinkomen. Nou, dan heb je al die tijd gewoon om je vermogen door op te bouwen, om verder te gaan met af te lossen, om alles te blijven doen wat je deed met twee inkomens, ook na overlijden. En dan ook nog eens extra. Stel, je hebt wat emotie na het overlijden van je partner. Nou, het is vrij aannemelijk dat dat er is, hè?
Zeker.
Ja? Gaan we ook nog inprijzen dat je wat minder moet kunnen gaan werken. Nou, dat is altijd het eerste wat ik doe. Is op die wijze berekenen. Joh, wat is er dan nodig aan vermogen om die hele periode, totdat de kinderen uitgestudeerd en uit huis zijn, om daarin een bedrag te verzekeren. Nou, dan zeggen de meesten van, joh, weet je, het zijn zulke hoge bedragen en dat kunnen we nooit betalen. En ik zeg, joh, nee. Laten we eerst eens even kijken. Wat is nou hetgeen wat eruit komt aan premie? En dan mag jij bepalen of je dat te veel vindt.
Ja.
De praktijk is, jonge mensen, meestal gezond in een situatie dat ze iets kopen en doen. Mm-hmm. Anders zijn ze vaak met andere dingen bezig. zal niet altijd zo zijn, maar 9 van de 10 keer wel. Mm-hmm. Ja, dan zie je bij mensen dat de premies voor tonnen en tonnen aan uitkeringen bij overlijden, ja, enkele euro's per maand bedragen.
Ja.
En dat ze dan denken van ja, we kunnen misschien heel kritisch kijken. Dan kan er een paar euro premie af. Maar ja, we hebben liever dan bij overlijden dat we inderdaad een dag minder kunnen werken. Of dat we inderdaad gewoon kunnen blijven wonen. Of dat we inderdaad gewoon die vakantie die voor ons zo belangrijk is met de kinderen kunnen blijven doen.
Ja.
Dus joh, laten we het dan maar doen.
Ja.
En dan zie je inderdaad dat er wanneer er iemand komt te overlijden, ja, dat er bedragen uitgekeerd worden. Ja, die vaak veel hoger zijn dan de hypotheek.
Ja.
Want de hypotheek was niet het uitgangspunt. Nee, het in stand houden van het uitgavenpatroon wat we hadden als gezin,
ja,
was het uitgangspunt.
Ja.
Dus dat kan de helft van de hypotheek zijn. Dat kan 3 keer de hypotheek zijn. Heel erg afhankelijk van de situatie bij de mensen.
Ja.
1 ding is duidelijk, het is altijd afdoende.
Ja, zo.
Heel wel,
ja.
Sorry. Maar
denk, ja. Ja, maar denk jij dat veel adviseurs zo denken? Of hoe kom jij daar eigenlijk bij? Is dat gewoon wat je zelf bedacht hebt? Of heb je dat ooit geleerd om dat zo te doen?
Ja, kijk, mijn collega-adviseurs afvallen, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dit is wel een methodiek van denken die wij zelf ontwikkeld hebben. Kijk, het is natuurlijk vrij makkelijk om een programma uit werk te laten doen. Hè? En op zich, hè, is het ook niet fout om te kijken wat kun je nog lenen met een bepaald inkomen wat overblijft. Alleen, ik denk dat onze methodiek wenselijker is.
Ja, ja.
Je redeneert namelijk veel meer vanuit de daadwerkelijke situatie in plaats van een algemeenheid of een hypotheeklast betaalbaar is, ja of nee.
Ja.
Ik vind het veel belangrijker of het leven door kan, ja of nee.
Ja.
En ja, daar kijken wij wat meer naar.
Ja. Ja. Maar inderdaad, juist als je nog jong bent, stel dat een jong stel van nog geen 20 bij jou komt, dan heb je inderdaad maar een paar euro verschil tussen bijvoorbeeld een uitkering van, ik zeg maar wat, 4 ton of 8 ton.
Precies dat.
Ja, ja. Dat. Ja. Dus dan zou je zeggen van ja, kies voor die 8 ton. Als het maar een paar euro meer kost per maand.
Ja,
ja, dat.
Ook daar moet je wel een klein beetje mee oppassen. Kijk, dingen die niet nodig zijn om te verzekeren, vind ik ook niet nodig om te verzekeren.
Mm-hmm.
Simpel voorbeeld. Ik bedoel, je kan een inzittende verzekering bij een auto doen. Maar als er nooit iemand mee rijdt, is het een beetje onzin.
Ja, precies. Ja? Ja. Nee, je moet wel echt naar de persoonlijke situatie kijken.
Ja, maar dan liever wel wat ruimer dan wat krapper.
Ja.
Gewoon echt kijken van, joh, wat zou ik nou echt willen? En niet, waar kan ik nog net mee rondkomen?
Ja.
Ik denk dat dat het verschil maakt.
Ja.
Van, joh, gewoon wensen uitspreken.
Ja.
Wat zou ik nou het liefst willen wat er na overlijden in ieder geval nog over is?
Ja, precies.
En niet, waar kan ik net mee rondkomen?
Ja.
Dat is vaak wat mensen doen. Ja, ja, maar dat lukt dan ook nog wel.
Ja.
Zo hoef je helemaal niet te redeneren. Want die paar euro nu met 2 inkomens merk je niet. Maar straks een vakantie die je kinderen niet kunt geven of het moeten verhuizen, of naar je werk moeten terwijl je kinderen verdrietig zijn, dat wil niemand.
Ja.
En ik denk dat dat echt wel duidelijk weergeeft wat de keuze extra maakt om die paar euro wel te betalen.
Ja. Kijk, en dan zijn het de mensen die dus een huis gaan kopen, die bij jou aan tafel komen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die geen huis kopen. Zeker nu is het lastig voor jonge mensen een huis te kopen. Dus die komen ook helemaal niet bij jou aan tafel. Maar eigenlijk is het voor die mensen net zo belangrijk.
Ja.
Want nu praten we het steeds over de hypotheek. Maar ook zonder hypotheek is het natuurlijk heel belangrijk dat als er één persoon wegvalt, dat de ander nog door kan en niet financieel in problemen komt.
Ja, ik denk daar heel vaak over na. Het is ook precies wat jij zegt. Hè? Kijk, die hypotheek wordt vaak maar als uitgangspunt genomen om een verzekering te moeten nemen. En ja, ik denk dat wij net in ons gesprek naar voren halen dat juist niet die hypotheek belangrijk is, maar joh, wat gebeurt er nou met een inkomen in een leven? En of je nou huur moet betalen, of je nou studie voor je kindjes moet betalen, of op vakantie wilt met je kinderen.
Ja.
De situatie van het hebben van een hypotheek of het hebben van een huur, feitelijk gaat het er gewoon om. Je hebt een gezin die je onderhoudt, of je hebt zelf een leven die je wilt doorleven op een bepaalde manier als iemand wegvalt. Ja, dat moet je verzekeren.
Ja.
Dus ook die huurder, kom alsjeblieft langs bij een adviseur, spreek hem aan en zorg dat het geregeld is.
Ja.
Een brandend huis kan je niet meer verzekeren. Dus iemand die eenmaal ziek wordt, kan niet meer verzekerd worden.
Ja.
Dus doe het nu. Wacht niet. Het is echt, echt belangrijk.
Ja, het is lastig, hè? Want die mensen kun je eigenlijk niet bereiken. Hè?
Nou, we hopen dat we op deze manier wellicht daar een stukje verschil in kunnen maken.
Ja.
Dat mensen wel in gaan zien dat het nodig is.
Ja, ja, want ik heb vanuit mensen die ik dan online wel eens langs zie komen of spreek op bijvoorbeeld onze Facebookpagina Leven en Loslaten, daar zie ik gewoon dat mensen heel vaak nooit gehoord hebben van een overlijdensrisicoverzekering. En het ook heel veel erg verwarren met een uitvaartverzekering. Dus als er dan een stukje tekst staat over een overlijdensrisicoverzekering, dat mensen dan al heel snel inhaken van, oh nee, ik heb die al, want ik heb... Ja. En dan blijkt dat een uitvaartverzekering te zijn. Er is dus heel veel onwetendheid bij mensen.
Ja. Ja, die... Het belang van een uitvaartverzekering is er natuurlijk ook, hè?
Zeker.
Maar je laat dus inderdaad niet met elkaar verwarren. Kijk, nee. Een overlijdensrisicoverzekering geeft ruimte om door te leven.
Ja.
Met een uitvaartverzekering regel je feitelijk alleen de begrafenis. En dan is het klaar.
Ja.
En dan beginnen de problemen financieel.
Ja. Maar er zijn heel veel mensen die het allebei niet hebben.
Nee, dat is nog erger.
Ja.
Ja. Dan de bewustwording dat er een mega impact is bij het evenement overlijden. En dan juist bij jonge mensen die nog lang door moeten.
En met kinderen.
Bij die mensen kost het bijna niks. Mm-hmm. Dus ook met een laag inkomen is het vaak prima te doen. Met een paar euro per maand extra maak je zo'n impact en zo'n verschil. En, weet je, we kennen allemaal die voorbeelden uit de omgeving. Er is altijd wel ergens iemand waarvan je weet dat hij weggevallen is. Hey, joh, je had het maar geregeld.
Ja.
Dus ben je in die gelegenheid om het alsnog te doen? Joh, doe het.
Ja, ja. Ja. Heb je het al vaak aan de hand gehad op jouw, op jouw kantoor? Dat klanten te maken krijgen met overlijden?
Ja, helaas wel, ja. Zowel bij klanten als bij vrienden. En,
jonge mensen ook.
Ja.
Ja?
Ja. Ja, we hebben de afgelopen jaren... Ja, we hebben het net al heel even aangehaald, hè, van bij Marleen en bij Hans.
Ja.
Dat zijn dan vrienden van ons al heel lang. Dat maakt zowel persoonlijk als op kantoor wel mega impact. Daarnaast een andere vriend van ons, ook compagnon in ons bedrijf, is binnen het jaar daarna overleden.
En Jana Hans,
Jeetje,
ook jong.
Ook jong, hersentumor. Ja. Dus beide eigenlijk ziektes, zowel bij Hans als bij Cor in dit geval, waar... niet veel aan te doen was. Het was een voldongen feit. En dat zijn heftige dingen. En we hebben het vaker meegemaakt. We hebben een adviespraktijk. Het gaat 25 jaar terug. Dus dan gebeurt er wel eens wat. Bij klanten maakt het al mega indruk. Maar zeker deze twee dingen die hebben ons allemaal niet onbewogen gelaten, zeg maar. En weet je, om dan te zien, om het even bij het onderwerp te houden, dat... financieel zijn in elk geval geen zorgen hebben gehad achteraf, is dat heel fijn te zien. Like, emotioneel, ben je betrokken, probeer je tot troost te zijn, zeker voor vrienden, ik bedoel voor klanten, als ze daarom vragen, dan zijn we er, maar voor vrienden zal het natuurlijk wat meer zo zijn. Maar dan het zien dat ze door het feit dat die overlijdensrisicoverzekering er was, in elk geval ook ruimte voor hun emotie kunnen hebben en zelf keuzes kunnen maken om wel of niet te moeten werken, voor de kinderen er te kunnen zijn, zelf iets voor jezelf, iets simpels kunnen kopen omdat je daar behoefte aan hebt.
Al is het maar een vakantie,
Dat vind ik heel fijn om te zien. Dat spreken we misschien niet zo vaak uit, maar daar kijk ik dan toch wel met een gevoel naar. Ik denk van, ik ben blij dat ik daar aan tafel heb mogen zitten. En niet omdat ik dan daar per se dat advies gegeven heb. Nee, dat zij die keuze gemaakt hebben, maar wel dat ze in ieder geval toegang tot een advies gehad hebben, dat ze nu in ieder geval die zorg niet hebben.
Ja.
Want
ik kan me ook voorstellen dat dan heb je eigenlijk twee petten op als het bij een bevriend iemand gebeurt. Je hebt de pet op van de adviseur, maar ook die van de vriend of goede vriend die ook wil troosten. En dat is een heel persoonlijke benadering natuurlijk. Dat lijkt me ook best wel lastig om dan die twee petten op te hebben. Was dat niet zo? Voelde dat zo niet voor jou?
Nee, ik denk dat die wel los van elkaar staan. Het financiële... doe je beroepsmatig, regel je. Had ik ook als vriend geregeld, laten we dat helder hebben. Maar dat is niet anders om te regelen, behalve dan dat het heel dankbaar is voor een vriend. Maar omdat je juist een vriend bent, hoor je tijdens die gesprekken en in het leven daaromheen ook alle persoonlijke leed en keuzes daarbij. En dat maakt natuurlijk wel heel anders dan bij een klant.
Ja.
En veel meer ook. Volgens mij hadden wij het daarnet, maar voor de uitzending al even over, dat je als verzekeraar ja, je ziet de bedragen uitkeren, alleen je ziet nooit wat ermee gebeurt. En ja, dat is voor ons als adviseur anders en laat staan als vriend en adviseur. En eigenlijk vind ik dat ja, wel heel leuk en mooi. Mm-hmm. En leuk is misschien het verkeerde woord, maar ik vind ik vind het wel heel mooi om te zien. Ja. En dan vind ik het ook wel mooi om te zien dat ze dat heel verantwoord allemaal willen doen en overal dubbel bij stilstaan. Wat moeten we nou doen en kan dat wel en mag dat wel? En ja, weet je, we hebben het gedaan.
Want daar heb je dus jou ook voor nodig natuurlijk. Zeker. Want als ze ineens zoveel geld krijgen.
Nou, hebben ze me nodig. Nee. Ze mogen mij daarvoor vragen. Hè? Ja. Ze hebben me niet nodig, want joh, het is hun geld.
Ja, ja.
Het zijn hun keuzes die ze daarmee doen. Maar ik vind dat heel leuk dat ze mij daar wel in betrekken.
Ja.
En, weet je, een simpel ding. Kijk, er wordt vaak uitgegaan van, oké, als we al in ons huis kunnen blijven, is dat al heel mooi.
Ja.
Nou, dat kon in dit geval bij eigenlijk alle gevallen die gebeurd zijn in ons in onze omgeving, zowel bij klanten als vrienden, kon dat. Maar ja, als er dan na verloop van de tijd, en dan praten we echt wel over een tijd verder, maar ja, ook het leven gaat door. Als er dan nieuwe partners weer komen en er worden weer keuzes gemaakt richting nieuwe woningen, dat je zelfs kan denken aan weer een huis verder en ja, joh, wat daar dan in keuzes voor genomen worden en dat je daar ook weer een rol in mag hebben.
Ja.
Ja, weet je, dat vind ik extra mooi.
Ja, ja.
En ook dan, ja, een van de eerste dingen die dan natuurlijk weer besproken wordt is, ja, en weer overlijden. Wat doen we het niet dat we hopen dat het dan nog een keer hebben? Absoluut niet, hè? Laten we dat heel helder hebben. Maar weet je, de bewustwording van het belang daarvan,
ja,
ja, die is wel,
ja, klopt, ja,
heel erg aanwezig.
Nee, want Marleen vertelt ook in de podcast dat ze ook haar vrienden en familie allemaal heeft benaderd met ook de boodschap van, joh, regel het goed, want ja, je verwacht niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt, is het zo fijn als het goed geregeld is.
Ik heb er een hele hoop mogen zien. Ja?
Ja?
Dus zij was,
dat heeft ze allemaal naar jou gestuurd.
Ja, ja, ja. Nee, maar ja, ook dat.
Ja.
Het gaat altijd dan even over de situatie die geweest is. Ja, we zijn er allemaal emotioneel over. En het heeft ook een stukje bewustwording gegeven bij vrienden en bekenden.
Ja.
En ja, om dat dan te regelen, ja, vind ik alleen maar mooi.
Ja, ja, ja. En als iemand niet bevriend is met jou, maar gewoon een klant, zeg maar. Ja. En het gebeurt dan, ga je dan ook wel... ja, ik neem aan dat je dan naar die mensen thuis gaat als er iets gebeurt. Of hoe werkt dat? Komen die mensen dan, die nabestaanden, komt die dan naar kantoor? Of?
Ja, heel erg per klant verschillend. Hè. Kijk, de ene die zit er totaal niet op te wachten. Je moet je zo voorstellen, we hebben in portefeuille inmiddels 25 jaar historie. Kijk, als iets 20 jaar geleden is afgesloten, je hebt die klant nooit meer gezien, dan is er een andere band dan met de meeste klanten, moet ik eerlijk zeggen, die je ieder jaar of iedere paar jaar wel ziet en waar je echt een band mee opbouwt en waar je vaak de families ook kent en doet. En,
ja.
Dus het eerste voorbeeld is bij ons eigenlijk zelden. Het tweede is wat vaker voorkomend. Ja, dan ben je inderdaad bij uitvaarten. Dan zit je aan die keukentafel om te kijken van, wat nu? En,
Want mensen zijn zich ook niet altijd bewust van hoe goed het geregeld is.
Nee.
Dat weet ik inmiddels na heel veel podcastgesprekken.
Ja.
Dat als er dan zoiets verschrikkelijks gebeurt, dat ze dan ook eigenlijk heel snel al denken van, oh mijn god, hoe moet dat nou financieel?
Ja.
Weten helemaal niet wat er geregeld is, wat ze hebben. Dus blij verrast dan. Blij is ook weer een raar woord dan. Maar dat ze dan een uitkering gaan krijgen.
Ik denk dat onzekerheid in alles in het leven echt het ergste is wat er maar is. En dat je na overlijden, ook al weet je wat er geregeld is, het was goed geregeld, maar ja, hoe zit dat dan precies? En gewoon die situatie dat je niet weet wat er gaat komen, gewoon inzicht geven in van, joh, weet je, je hoeft je geen zorgen te maken.
Ja.
Ja, dit is er geregeld en dat betekent dat je de komende jaren dit hebt, dat je gewoon keurig wel die auto kunt vervangen, dat je gewoon keurig kunt blijven wonen, dat je kinderen inderdaad kunnen studeren zoals je wenst.
Ja.
Gewoon heel even nog weer laten zien wat ook ooit bij het advies ter tafel geweest is, maar waar je met je emotie totaal niet bij bent. En gewoon weer dat inzicht geven dat mensen een stukje rust kunnen ervaren en dat los kunnen laten om gewoon weer bij hun leed te kunnen.
Ja.
En bij hun leven te kunnen.
Ja.
Ja, dat is heel fijn om te kunnen doen dan.
Ja, zeker. Ja. Want dat is ook, die uitkering zorgt er ook voor natuurlijk dat mensen aan hun rouw toekomen. Want als je inderdaad moet blijven werken fulltime, omdat je anders je huur niet meer kan, of hypotheek, huur, wat dan ook, niet meer kan blijven betalen, dan heb je eigenlijk ook helemaal geen tijd om erbij stil te staan en om de rouw toe te laten. Nee. Dus het is ook voor het proces heel belangrijk, denk ik.
Dat denk ik ook.
Ja. Dat er wel kan. Ja. Dat je daar ruimte voor krijgt.
Ja. Dan hebben we het nu zeg maar over de situatie maar na overlijden. En toevallig ook weer bij een vriendinnetje van Marleen en van mijn vrouw dan. is nu de vader, is echt heel ziek. Daarvan weten we ook wel dat hij het niet gaat halen. Is ook een klant van ons. Daar mag ik volgende week nog heen bij leven. Omdat ook heel erg daar die onzekerheid is. We weten dat we het geregeld hebben. Maar ja, weet je, hoe zit het nou precies straks? Gewoon ook de rust.
Ja.
Dus niet alleen bij degene die achterblijven, maar ook degene die achterlaat.
Ja.
Het nog even bevestigen van, joh, het is goed geregeld.
Ja.
En joh, ik zie echt niet uit naar dat gesprek. Maar ik weet wel, het gaat een stuk rust geven. En joh,
ja,
fijn, mooi om moet je te zeggen.
Nee, zeker, dat denk ik
impactvol
wel.
Impactvol om te doen.
Ik denk dat voor die man ook heel fijn is als hij de bevestiging krijgt. Er zijn in ieder geval geen financiële zorgen.
Nee, dat is...
Natuurlijk wel verdrietig en verschrikkelijk allemaal. Maar dat stukje is dan in ieder geval...
Klopt.
Valt dan mee, ja.
Ja. Dus, ja, weet je, we hebben een mooi vak. En we kunnen van betekenis zijn.
Zeker,
ja. En daar is dit een klein onderdeeltje van. Hè? Ik bedoel, financiële planning heeft meer impact. Je hoopt dat je er altijd qua advies met mensen te maken hebt die allebei in hun leven er nog heel lang van mogen genieten.
Ja.
Ja, en als dat dan niet zo is, dan is dat ook goed geregeld in ieder geval.
Ja,
Dus nee, we hebben een mooi vak.
Nou, fijn. Ja. Nou, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.